Mijn naam is Liesbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Stupide Palestijnse propaganda over oh wat zijn we blij dat onze broer zich heeft opgeblazen. Oh wat ben ik trots op mijn zoon. En ik denk dat dat voor een deel, volgens mij had ik soms de indruk dat het echt misschien wel oprecht was. En tegelijkertijd gaat het zo in tegen alles hoe ik mensen begrijp.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. Frans, één journalist, één verhaal. We bouwen gestaag verder aan onze eigen journalistieke Hall of Fame.
Ja, deze keer hebben we weer iemand te gast die daar ook wel heel erg in thuis hoort.
Ben ik met je eens?
Ja, toch?
We gaan meteen naar onze gast in de WPG-studio dit keer, Joris Luijndijk.
Goedemiddag.
Welkom, Joris. We beginnen altijd in deze podcast met een kort cv. Althans, we hebben het kort cv genoemd. Maar ik zeg er nu alvast bij. Frans, misschien moet jij daar ook een keer over na gaan denken. We moeten hier eigenlijk iets anders op verzinnen. Want iedereen heeft altijd zoveel gedaan.
Ja, nee, het begint een beetje op een roman te lijken. Het voorlezen van een cv.
Zo lang
ondertussen.
Ja. Ja. En bovendien is het ook nog telkens weer een soort jaloersmakende, afgunstig makende opsomming van successen.
Ik verschrompel helemaal als jij weer zo'n cv voorleest. Dat ik denk van godverdorie.
Ja. Nou, het is wel goed voor ons nietigheidsbesef. Dat denk ik altijd.
Ja, maar dat zit al een beetje op een nulpunt meer. Kom op.
Oké, nou ja, goed. Daar gaan we.
Hey, laten we nu de hoogtepunten er gewoon uit. Echt alle missers van onze gast Joris Luijndijk.
Misschien bij de volgende keer. We gaan nu gewoon voor de hoogtepunten. Joris, jouw korte cv hierbij. Journalist, schrijver, antropoloog ben je. Je eerste boek was Een goede man slaat soms een vrouw. Een verslag van je tijd als student in Cairo tussen Egyptische leeftijdsgenoten. Dat boek was de reden dat je voor de Volkskrant en Radio 1 verslag mocht doen vanuit de Arabische wereld. Je bleef tot 2003 in het Midden-Oosten, de laatste 3 jaar voor NRC en de NOS. En over die ervaring schreef je Het zijn net mensen. Bekroond met onder andere de NS Publieksprijs en de Dick Scherpenzeelprijs. Een van de best verkochte boeken van het jaar 2006 ook. Zelfde jaar werd je journalist van het jaar. Je presenteerde Met het oog op morgen, Zomergasten. 2011 verhuisde je naar Londen. Daar dook je voor The Guardian onder meer in het financiële hart van Londen. Dat leidde tot het boek Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers. Je nieuwste boek, De Zeven Vinkjes, over de machtspositie van witte, hoogopgeleide mannen, kwam vorig jaar uit. Dat onderwerp heeft je nog niet losgelaten. Je toert ermee momenteel ook nog langs theaters. Je geeft lezingen. Brengen die theatershows en lezingen je nog nieuwe inzichten?
Ja, vooral die lezingen, want het zijn dus bij bedrijven, overheden en zo. Kijk, zo'n theater zitten mensen heel ver weg. Ja. En ze zijn niks van elkaar. Maar bij die bedrijven zijn ze, en overheidsdingen, zijn ze elkaars collega. En dan, hoe ze dan op mij reageren, is heel erg hoe ze ook met elkaar omgaan. En wat dus heel opvalt, is dan, ik vertel dus zo'n verhaal over dat je, als je dus eigenlijk je hele leven niet met uitsluiting te maken hebt gehad, dat je eigenlijk heel veel levenservaring mist. Niet zozeer gaat om schuldgevoel over privilege. Je hebt gewoon iets niet meegemaakt dat 80% van de bevolking wel heeft meegemaakt.
Waardoor je misschien ook niet zo goed kan inleven in hoe dat is.
Nee, dat valt natuurlijk wel heel erg op bij die zeven vinkjemannen, zoals Wopke Hoekstra en Rutte en zo. Dat je denkt, waar is jullie zelfreflectie? Maar zelfreflectie komt op gang als je denkt, fuck, ik val niet samen met het behang. Iedereen zegt, wees jezelf, doe je best, het komt goed. Maar als ik mezelf ben, ik praat plat of ik heb een hoofddoek, dan komt het helemaal niet goed. Ik moet me gaan aanpassen. En dan komt ook zelfreflectie op gang. Bij mijn soort mannen komt dat nooit op gang. Want we zijn overal de dominante groep. We zijn hetero, man, wit. Ouders hebben Nederlandse cultuur. Ouders hebben geld of opleiding. We hebben zelf de hoogste opleiding. Waar gaan wij dat ooit voelen?
Ja, dus daar waar je komt, pas je in het behang.
Ja, en dus wat zo mooi is dan hou ik dat verhaal. Het tweede deel is dan vragen. En dan nemen we meteen de man het over. Dus die gaan precies doen met die sessie wat ze doen op hun werk. En ze denken echt, de wereld moet echt weer iets van mij horen. En die gaan intellectualiseren. Dus die gaan zeggen van, wat is het achtste vinkje? Hoe is het in Engeland? Zijn elites niet van alle tijden? Ken je bedrijf waar het al heel goed gaat? En dan een stuk of 5 keer, dan zei ik, ho, mensen, nu is het wel genoeg. Dit gebeurt iedere keer. Als er nu nog een man wat wil vragen, dan moet hij beginnen met, nou, ik heb naar je geluisterd. En als ik dat laat binnenkomen, dan voel ik. En dan stelt geen man meer een vraag. Want dat hebben wij nooit geleerd. En als we het deden, is het altijd bij ons afgestraft. Want mannen moeten alles kunnen en niks voelen. En dat is echt heel interessant. En dan nemen de vrouwen het over. En die komen helemaal niet met dat soort intellectualiserende vragen. Die zeggen van, ja, ik heb hier ontzettend te maken met een soort zichtbaarheidscultus. Dat je moet hier zichtbaar zijn om omhoog te komen. Waarom is zichtbaarheid eigenlijk zo belangrijk?
Want, ja, waarom is dat?
Nou ja, het is een soort neiging geweest van mannen zoals ik om te denken, ja, als mensen talent hebben en ambitie, dan zullen ze dus bij een bijeenkomst van Joris Luijnink een vraag stellen. Dan zullen ze in de vergadering altijd 2 minuten minimaal aan het woord zijn. En dan zijn ze zichtbaar, dan heb ik ze opgemerkt, dan kunnen ze dus kennelijk voor een groep spreken. En dat zien wij aan voor leiderschapskwaliteit. Ja. Maar een leiderschapskwaliteit is natuurlijk heel erg bijvoorbeeld goed kunnen luisteren. Ja, dat gaat heel moeilijk samen met zichtbaar zijn. Want terwijl je zichtbaar aan het zijn bent, luister je ontzettend moeilijk naar de mensen om je heen. Ja. Nou, daar, kijk, ik denk dus mannen zoals ik moeten plaatsmaken, maar niet helemaal. Weet je, er zijn wel mannen, witte mannen, zijn met 43% van de bevolking. Maar die blijven zitten, die moeten gaan veranderen. Zodat andere mensen ook kunnen bloeien.
Maar kan je nog leren te voelen, over je gevoelens te praten, of kan je nog leren om je in te leven in een ander? Als je wat ouder bent of van een zekere leeftijd?
Nee, kun je ook aan mij vragen, hoor. Dan zeg ik, verdomd moeilijk.
Ja. Nee, het helpt als je kunt putten uit een eigen ervaring van kwetsbaarheid.
En die heeft iedereen wel?
Nou ja, als je lang genoeg doorzoekt. En het gevaar is dat dan op een gegeven moment zo'n zevenvinkje man zegt, oh ja, ja, nee, inderdaad. Ja, ik hou heel erg van salsa dansen en mijn vrienden niet. En die zeiken mij dan altijd af. Dus ik weet ook wat het is om uitgesloten te worden. Dat je zegt, nou weet je, dat is toch niet, nee, niet. Helemaal nee. Hetzelfde, Diederik. Maar wat je bijvoorbeeld vaak hoort van mannen die het doorhebben of die proberen te snappen, die hebben bijvoorbeeld een vrouw van kleur. Of die hebben een dochter die autistisch is. Ja. Of die hebben op een of andere manier in hun cirkel van liefde, waar mensen dus de mensen zitten om iets het meest geven, hebben ze gewoon het gevoel eigenlijk, ja, plaatsvervangend gekregen van, oh jee, dat onschuldige, zorgeloze, wordt goed, gaat goed, wordt beter, toffe peer gevoel van wat ik altijd heb van mijn land. Zo is het gewoon voor velen niet. Nee. En die vallen dus uit die onschuld. En die willen dan dus ook echt onderdeel zijn van de oplossing. Maar dat is ook nog niet zo makkelijk. Want als man doe je het al heel snel fout. En dan word je ook nog wel eens goed geroast en vernederd. En als je dus, heb ik ook gemerkt met dat boek van mij. Ik stap daarmee eigenlijk uit mijn eigen groep. Van de 7 vinkje mannen. Dus die denken, wat doe je nou? Terwijl de mensen voor wie ik opkom, die vertrouwen me niet. Die denken, waarom doe jij dat nou? Dus als je je uit buiten de groep plaatst, kies je ook echt voor een soort isolement.
Of je uit de maffia bent gestapt.
Ja, je hebt mannen nou de maffia zijn. Ik weet niet, dat de maffia is volgens mij best een efficiënte organisatie.
Je hebt de Ericode van het zwijgen natuurlijk een beetje doorbroken.
Ja, om te zwijgen moet je ervan weten. En ik denk dat die onschuld van ons is juist dat we er niks van af weten. Maar dat we ook alles doen om dat zo te houden. Dus ik zat gisteravond nog met een 7-vinkje man in de auto die echt heel veel macht heeft. En die zegt, ja nee, ik ben echt een fan van je, Joris. En zo, nou, leuk om te horen. Alleen dat laatste boek van, heb ik niet gelezen. Dus ik zeg, oh, en zo. Ja nee, het boeit me gewoon niet. Dat weet ik allemaal al. Ja. En dat is de essentie van privilege, dat je niks hoeft te leren. Ik hoef niet te leren hoe het is om langs de douane te lopen of de marechaussee te lopen en denk, fuck, als ze me daar uitpikken, dan moet ik zorgen dat mijn vakantiegevoel niet weg is. Ja. Dat heb ik nooit hoeven leren. Als ik overblijf met 1 mannelijke collega op mijn werk, hoef ik niet te denken, oh, als hij maar niks probeert. Want ik ben een man. Dus dingen niet hoeven leren is privilege. En als dan dus die 7 vinkje mannen komen en zeggen, nee, dat laatste boek van jou, dat hoef ik niet te lezen, hoor, dat weet ik allemaal al. Denk, ja, ik was ook zo.
Hey, na het verhaal waar we het over gaan hebben, Merel.
Ja, laten we dat doen. Want Joris, toen we je vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal uit je carrière dat je altijd is bijgebleven, wist je toen meteen welk verhaal dat zou moeten zijn?
Ja.
Waarom?
Ja, ik denk dat dit wat het is zo'n 22 jaar geleden gebeurd volgens mij in Gaza. En ik denk, wat ik het allermoeilijkste vond als correspondent, ik was toen correspondent Midden-Oosten voor de Arabische wereld, is dus om echt contact te maken met andere mensen. Omdat je draagt al die honderden jaren geschiedenis met je mee van kruistochten en ja, als je Arabier bent, weet je, is het volgens mij heel moeilijk om naar het Westen te kijken en denken, oh leuk, fijn. Want wat het Westen in de afgelopen decennia ook gedaan heeft in het Midden-Oosten is zo misselijk en ziek. Al die nare dictators gesteund. Nou, bij Palestijnen helemaal, want wij helpen Israël heel veel. Daar hebben we ook wel weer goede redenen voor, maar we doen het wel. En hier had ik even echt het idee dat iemand, ja, die nam ook een soort risico om contact te maken. En dat heeft me echt diep ontroerd.
Het verhaal...
Ja, ja, nee, dat begrijp ik. Het heeft mij ook nog diep ontroerd, hoor. Want het dateert inderdaad van 22 jaar geleden. En het is ook helemaal geen lang verhaal. Hè. Het stond in NRC Handelsblad op pagina 4... He, het was niet de opening van de krant, het was niet het zaterdagse bijvoegsel. Het stond er gewoon en het is huiveringwekkend.
Het verhaal waar we het over gaan hebben, dat verschijnt op 23 mei, om precies te zijn, 2001 in NRC. Je interviewt onder meer de vader en de broer van een Palestijnse jongen die zichzelf heeft opgeblazen. Ook spreek je een psychiater en een moeder die op dezelfde manier haar zoon verloor. In het artikel beschrijf je een trotse vader eigenlijk, die gefeliciteerd wordt door iedereen om hem heen, omdat zijn zoon martelaar is geworden. Nabestaanden worden behandeld als helden, als geluksvogels. En je schetst eigenlijk dat enorme contrast en totaal tegenstrijdige karakter van de situatie. Laten we beginnen in het jaar dat het artikel zich afspeelt, 2001. Hoe zagen jouw dagen als Midden-Oosten correspondent in die tijd eruit?
Dus kijk, 2001, want ik was begonnen in Egypte in 1998. Toen in het jaar 2000 naar Libanon verhuisde. En toen in 2001 verhuisde ik naar Oost-Jeruzalem, bezet Oost-Jeruzalem, ja. Omdat ik had bedacht, ik moet zo ontzettend vaak, doordat de Palestijnse opstand zoveel nieuws genereert, zo ontzettend vaak daar naartoe, dat ik veel beter in Israël kan wonen of in de bezette gebieden dan in Libanon, want in Libanon moet je eerst via Jordanië ontzettend veel gedoe. En toen mensen zeiden, ja maar Joris, het is wel oorlog, hè? Iedere dag gaat er een bom af. Toen zei ik, ja maar daar moet ik dan dus ook heen. Zo naïef en onschuldig was ik dus nog, want ja, na een jaar was ik ook gewoon, toen ben ik ook in 2003 gestopt. Het was gewoon zo heftig. En dus hoe zag dat eruit? Ja, het lag er dus vanuit. Als er dus zeg maar nieuws was waarbij het idee was, hey, daar valt iets te halen voor een correspondent, dan moest ik daar wel op af. Maar over het algemeen hadden we met NRC de fantastische regel dat als iets nieuws is en er komt de CNN bericht ervan en de persbureaus berichten ervan, dan kan een correspondent eigenlijk niet zoveel toevoegen. Het is veel beter als een correspondent achtergrondverhalen doet. Het is een heel raar woord, achtergrond, want vaak leer je veel meer van de achtergrond dan de voorgrond.
Ja, snap ik.
Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een achtergrondverhaal verteld wat nou een blokkade van Gaza betekent. En dat betekent dat de meisjes niet meer naar school gaan, omdat er dan geen maandverband meer is. En ze dus niet op school ongesteld willen worden. Ja. Nou, dat heet dan een achtergrond. Maar 20 jaar later kom ik nog steeds mensen tegen die zeiden, ja, toen je dat op het Nationaal zei, dat is me altijd bijgebleven. Wat ik nog meer allemaal zei over een gezant van het Witte Huis die naar ging. Ja. En dan eerst met Arafat en dan met Sharon. Allemaal vergeten. En
dat vijf is dan zo vijf minuten later al vergeten.
Ja. Het allemaal procesupdates. Ja. Van die eigenlijk alleen maar ook vaak alleen maar plaatsvinden, zodat wij er als journalisten over praten. Wel, die zogenaamde achtergronden, die hakken er dan stevig in. Dus ik had echt een fantastische opzet met mijn redacteur Carolien Roelands, die nog steeds een geweldige column schrijft in NRC. Dat zij zei, ik doe dat nieuws. Als dat allemaal binnenkomt via die persbureaus, waar toch echt die stukken al zijn, dat vertaal ik en dat zet ik in de krant. En jij zoekt gewoon interessante dingen uit. Maar op een gegeven moment, als het dan echt erom knalt, dan zegt de krant, ja, we willen ook wel echt iets heet op het nieuws. Dus ja, als er steeds Palestijnse aanslagen zijn en we zien steeds Palestijnen juichend zeggen, oh wat fijn dat mijn zoon zich heeft opgeblazen, dan willen wij heel graag daar meer van weten. En dus was het mijn taak dan om dan, nou, dan stond ik in alle, als er weer zo'n aanslag was geweest of zo, dan stond ik vaak in alle vroegte op en dan reed ik door dat Bijbelse land. En dan was ik even heel gelukkig. Ik dacht, andere mensen staan nu in de file in Nederland in de regen. En zij betalen via hun krant voor mijn taxi nu naar de grens. En dan eerst door de Israëlische grens heen. Er was vaak een soort leeftijdgenoot, dienstplichtige of iets jonger. En had ik gesprekken over de literatuur die er in mijn bagage zat. Dan door de Palestijnse controle heen. Dat was een hele andere sfeer. En dan zo snel mogelijk ergens naartoe waar de bom was gevallen. In dit geval hoefde dat natuurlijk niet. Want het was veel meer een soort van gaas rondlopen, handen in de zakken. En kijk eens wat je tegenkomt. En
dat had je zelf bedacht in samenspraak met je redacteur?
Dan zei Carolien ze altijd zo van, nou, nou ga jij eerst maar eens een beetje rondlopen. Zo goed. Weet je, niet meteen leveren. Dat hele masculine, het was veel meer van, nou jong, steek eerst maar eens je tenen in het water.
Voel maar eens om je heen wat het is, wat de sfeer is, wat er gebeurd is.
En ik was ook super flexibel, omdat ik de taal ken. Terwijl je als je de taal
even,
niet...
wanneer was je daarmee begonnen met die taal te leren?
In 1993. En op een gegeven moment had ik bedacht van ik moet iets kunnen wat andere mensen niet kunnen. En dit was natuurlijk echt nog een tijd dat, Nederlanders met Arabische wortels nog helemaal niet actief waren in de... Het was uiteindelijk eentje Mustafa Oekbi. Maar toen was Arabisch kunnen spreken echt nog iets heel bijzonders. Gewoon überhaupt in de journalistiek. Ja. En toen dacht ik, ja, als ik dat kan... En toen zag ik, van het was ontzettend... Het is echt een van de moeilijkste talen ter wereld. Maar toen dacht ik, ja, maar dus als ik het leer... dan ben ik echt een van de enige, want de rest haakt af. En toen heb ik het dus binnen een paar jaar toch al zo goed geleerd... dat ik daar gewoon zonder tolk kon rondlopen.
Wat nog wel een voordeel is.
Echt een voordeel. Lijkt mij, je moet zo'n tolk ook regelen. Weet je, ja. Dat is allemaal gedoe. En zo'n tolk heeft ook zijn vaste adresjes. Want die weet ongeveer wat Westerse journalisten willen. Ja. Dus je bent ook veel efficiënter met een tolk. Maar je zit dan dus wel tegenover iemand die al 4 journalisten eerder langs heeft gekregen. En daar had ik dus echt geen zin in. Ik dacht, ik wil echt gewoon met mensen praten die, bij wie het heel puur is. Dus nou, dan die vluchtelingenkampen zitten daar langs de kust... door alles heen, dus je bent er zo. Allemaal helemaal veilig. En toen zag ik op een gegeven moment dus zo'n vreselijk betonnen hok... waar die mensen al sinds 1948 inwonen. Sinds hun huis uit zijn gejaagd in wat nu Israël is. En daar allemaal van die plastic stoeltjes. En dan vage foto's van een jongen. En dan dus alle tekenen van Hamas, de terreurorganisatie... die achter veel van die aanslagen zit, claimde dus... zeg maar, kijk eens, hier woonde... een jongen die zich in de strijd tegen de Israëlische bezetting heeft opgeblazen. En nu gaan wij geld regelen voor de familie. En wat zullen ze blij zijn?
Want een van onze standaardvragen in de podcast is altijd... hoe kwam dit verhaal tot je? He, dus wat was de aanleiding? Dus er was niet een concrete aanleiding.
Nee, de concrete aanleiding was eigenlijk dus gewoon een grote serie... Palestijnse terreuraanslagen. Volstrekt afschuwelijk. Ja. Daar hebben de Palestijnen zich ook ontzettend mee in de vingers gesneden. Want het hele vredeskamp in Israël is kapot. Dan zat je in een restaurant. Toen hadden we allemaal Nokia's. En opeens hoor je piep, 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 piep. Er ging overal tegelijk sms af. En dan wist je gewoon van er is een aanslag geweest. En dan zag je ook meteen wie de Joodse Israëliërs waren. Want die gingen meteen als bezetenen bellen. Ja. Wie de journalisten waren. Want die moesten daar dan zo snel mogelijk naartoe en zo. Ja, en dan, weet je, dan zit je in het verkeer en bussen gingen vaak de lucht in. Dus dan kwam er een Israëlse bus aan en dan zag je dus al die auto's wegschieten. Want die willen niet in de buurt van een bus wachten voor het rode licht. Maar het is ook weer gevaarlijk. Ontzettende ruzies over dat sommige ouders willen een tweede bewaker bij de crash. Andere ouders zeggen, ja, maar daar zit geen einde aan. Dan wil je daar een derde bewaker. Maar die ouders zijn het ook politiek niet eens. Weet je, dus zo'n, die aanslagen, die sneden echt die samenleving helemaal aan stukken. En tegelijkertijd had je dus die Palestijnse, stupide Palestijnse propaganda over... oh, wat zijn we blij dat onze broer zich heeft opgeblazen. Oh, wat ben ik trots op mijn zoon. En ik denk dat voor een deel... volgens mij had ik soms de indruk dat het echt misschien wel oprecht was. En tegelijkertijd gaat het zo in tegen alles hoe ik mensen begrijp. Helemaal bij moeders. Ik denk als je toch 9 maanden zo iemand in je hebt gehad... dan heb je zo voor die moeten zorgen. Ik had psychiaters opgezocht, ook een aantal keren opgezocht. Hè, dat je dus niet ook even die snelle quotes krijgt, maar dat je iemand beter leert kennen en zo. Dat je, en toen had ik dus dat al. En toen dacht ik, nou dan wil ik nu graag, het is ook zo raar in dit vak, graag met zo iemand praten.
Met nabestaanden praten van jongen die zichzelf heeft
opgemaakt. Ja, en het is ook het is heel instrumenteel. Ik zeg altijd van, als correspondent ben je hoer en hoerenloper tegelijk. Dus je bent een hoerenloper in de zin dat je komt die mensen echt gebruiken. Ja. Maar je bent ook een hoer, want zij gebruiken jou ook. In de hoop dat er toch een soort closure of de mensen moeten hiervan weten of zo. Ja. Maar het wordt heel instrumenteel. Je denkt van, ik wil dus het liefst een familie bij wie de pijn nog vers is. Want dan zijn de quotes het best.
Ja.
Weet je, er is iets aan dit vak dat je dus professionaliteit vergt een soort ontmenselijking bij jezelf. Terwijl je dus om het echt goed te doen, moet je eigenlijk weer je volledige menselijkheid inzetten. Om het helemaal binnen te halen. En dus het is niet raar dat veel mensen mee stoppen of zich verliezen in werkverslaving of alcoholverslaving of zo. Het is zo verknipt.
Ja. Dus je had die reeks aanslagen. Even naar de kern. Dus je had die reeks aanslagen. Je had al eens gesproken met een psycholoog over.
Ja, een psychiater.
Een psychiater over wat voor impact dit heeft. En vervolgens ging je dus op de Bonnefoy naar Gaza.
Ja, deze psychiater zat ook in Gaza. Ik had er ook een paar in de Westhoever gesproken. Inderdaad. Dus, en dat, het was dan meestal wat je dan doet, is dan dat je zegt van nou laten we dan 3 verhalen doen. Weet je? Dus we doen er eentje over de economische gevolgen. Eentje kijken of we een familie kunnen vinden van terreurpleger. En nog iets over, weet ik veel, het onderwijs of zo. Of het toerisme. Of,
maar je liep daar toen rond? Of zat je in een taxi toen je daar...
Ja, ik zit dan dus in een hotel. En dan liep ik gewoon rond, eindeloos. Ja, en dan in mei gaat het nog wel. Dat is nog niet al te warm.
Ik denk dan heel naïef. Had je dan een hotel? Heb je dan hotels?
Ja. Je had toch nog steeds wel de VN... die een aantal dingen had. En er waren ook zakenlieden. En Gaza zat nog niet helemaal dicht. En ook journalisten. De hoop was toch altijd dat het ophield. Dus die mensen hadden geïnvesteerd om een hotel te bouwen. En ja, je kan het beter gaande houden dan het sluiten. Het Aldira Hotel was fantastisch. Was helemaal gebouwd in de oude Gazaanse stijl. En ze serveerden ook vooral lokale dingen. En zo, het was allemaal... Het klopte allemaal helemaal. Het enige wat ontbrak was gewoon vrede.
Ja. En jij gaat naar... Jij wandelt dus eigenlijk op een ochtend daar dat vluchtelingenkamp eigenlijk op.
Ja. En zo'n vluchtelingenkamp is ook een raar woord. Want dan denk je al gauw toch aan een kamp wat omrasterd of zo. Maar dit is veel meer gewoon een groot aantal betonnen blokken. Vaak ook weer betonnen blokken op zijn gebouwd voor de volgende generatie. En dan weer erop zijn gebouwd voor de volgende generatie. Geen bouwcodes natuurlijk. Dus dingen staan veel te dicht op elkaar. Storten vaak ook wel in en zo. Maar het is inmiddels wel gewoon een wijk. Er zijn winkeltjes en dat soort dingen en zo. Als je sinds 1948 ergens woont. En je begint op je 17e met kinderen. Dan zijn dat al best wel wat generaties in 2001.
Het was een soort functionerende woonwijk.
Ja, maar wel met de hoop. Ja, die mensen hebben allemaal nog hun sleutel en zo. Hè, van hun huis, wat ze toen in allerijl hebben verlaten.
Kan je ons meenemen naar het moment waarop je het huis trof van het gezin dat je uiteindelijk ging spreken voor je artikel?
Ja, ze zitten zo buiten. Het is bloedheet, eind mei. Maar nog niet zo heet dat je helemaal niet meer buiten zit. Slingers, dan wordt er wat geserveerd. Zoete koffie, want het niet bitter. Want natuurlijk, deze dood is een feest. Dus allemaal altijd de hele formulaïsche. Dus in dat er worden allemaal van die Koran teksten uitgewisseld. Ik was ook laatst bij de begrafenis van een vriend van mij, die Marokkaans. En dan, waar ik gewend ben bij een uitvaart, dat er dus verhalen worden verteld over de doden. Ja. Waardoor je eigenlijk bij het verdriet kan. Waren daar alleen maar Koranversen. En dat is tekst uit de 7e eeuw. Ik zat wel echt op mijn honger op het einde. Van ik ben niks te weten gekomen over de doden. En dat was daar ook. Het was,
maar je schoof daar aan.
Ja.
Je stelde je voor. Ik ben journalist van het onbeduidende blad. NRC Handelsblad. Uit het onbeduidende land.
Nee, ja, ging dat zo?
Hoe? Ja, dus ik had wel zo'n vast ding. En zo van, ik ben een paar islamitische begroetingen. Salam alaikum. En dan moet je eerst zo'n beetje uitleggen. Waarom spreek je Egyptisch dialect? En ben je dan Egyptisch? Ik zei, kijk eens even, zie ik Egyptisch uit? Nee, maar ik heb het al geleerd en ik zit een aantal jaren hier. En dan had ik zo'n manier dat ik zei van, kijk, in mijn land wordt altijd dit beeld van jullie gegeven. Wat zou ik de mensen in mijn land moeten vertellen om dat beeld te verbeteren, te completeren? Zodat ik dus niet in een soort, op eenachtige situatie kom van, kunt u zich voorstellen dat mensen u een griezel vinden? Want dan krijg je dus wat je bij op één krijgt. En dan op een gegeven moment gewoon maar zitten. Laat mensen maar even aan je wennen. Nou, dat vinden mensen ook wel bijzonder. Ik ben ongeveer 3 keer zo lang als de gemiddelde Palestijn. En dat hij dan Arabisch spreekt. Maar het is ook heel... Het is dus bedrukt, maar ik voel aan alles van... Het mag niet bedrukt zijn. En het is natuurlijk gendergescheiden. Dus waar zijn de vrouwen?
Ja.
Dat is ook echt een element. Hè? Dat allemaal gescheiden is. Dus die mannen die daar nog veel meer dan minder... dan in Nederland leren überhaupt hun emoties te registreren, zitten dan ook nog eens de hele dag met andere wezens die ook niet hebben geleerd om hun emoties te registreren. Dus dat helpt ook niet.
Dus jij bent bij dat huis met die vlaggetjes hangen daar.
Wel iets van vlaggetjes.
Worden Koranversen gereciteerd.
Felicitaties uit de buurt. Dus mensen komen zo langs en zeggen van, nou, prachtig.
Bij de vader. En daar hangen posters ook.
Ja.
Prins van de jongen die zichzelf heeft opgeblazen.
Ja, die had hij van zichzelf gemaakt. Het is zelfontspanner.
Voordat hij zijn aanslag ging plegen.
Ja. En wat vertelde zij aan jou? Wat vertelde zij aan jou dat er gebeurd was? Weet je nog dat eerste moment dat ze tegen je begonnen te praten?
Nou ja, eerst al dacht ik af. Ik vroeg me af van welke aanslag kan dit zijn geweest? Want ik heb niks gehoord van in de periode waar het zou moeten zijn. Dus het was ook nog eens een keer. Dus wat mij betreft als humanist zou ik zeggen een gelukte aanslag. Want alleen de pleger was overleden.
Ach, ja.
Gelukkig maar, anders waren er nog meer families in de rouw gedompeld. Maar vanuit hun perspectief was het een mislukte aanslag. Bij een Joodse nederzetting, geloof ik, Vardarom. met alleen een paar lichtgewonden. En toen hadden ze hem aan stukken geschoten. En soms duurde het heel lang voordat het Israëlische leger zo'n lichaam dan vrijgeeft. Soms helemaal niet. Israël zit nog steeds op een aantal van die lichamen. Hamas doet er vaak heel lang over om zoiets te zeggen. Dus je kan ook als ouders, moet je voorstellen, je hebt 9 kinderen. En er eentje komt niet thuis. En die is 17 of 19. En je weet gewoon niet, is hij zwemmen? Of is hij zich gaan opblazen? En die ouders, ja, wat voor grip kunnen ze hebben? Die kinderen slapen met 3, 4 op 1 kamer. Het onderwijs stelt niks voor, er zijn überhaupt geen banen. Het is echt, het is een beetje wat denk ik veel Nederlandse moslimmoeders en vaders hebben gehad in die tijd van die Syrië-reizigers. Die ook gewoon niet meer sliepen van angst dat hun kind zou worden gegrepen door zo'n ronselaar. En dan opeens weg zou zijn. Die foto's, er hingen altijd van die postertjes van dus mensen die zich hadden opgeblazen. Dus één verhaal dat ik ook heb gemaakt is dus dat ik naar die postermakers ging. En dan wordt het heel praktisch. Hè? Dus zo van, wacht, als we nou dood aan de Joden iets kleiner maken, dan kan de overwinning komt zeker iets groter. Ja. Weet je, op het ik ben eigenlijk tevreden met mijn werk als ik op dat niveau ben. Dat het weer helemaal menselijk is. En dan is het tegelijkertijd 100% gruwelijk. En ook weer een beetje Arnon Grunberg-achtig bizar of zo.
Ja.
Zo van jammer dat de Aqsa-moskee. Ja, dan heb je dan niet een ander plaatje. Dat soort dingen. Maar daar hing dus ook zijn foto. Dat was een beetje vaag. En dan dus inderdaad de datum en wat hij had gedaan.
Hoe oud was hij?
Eens kijken, het is 22 jaar geleden volgens mij.
Volgens
is hij 19?
Mij, ja, iets 19. Ouder. Volgens mij was hij 21.
21, ja. Van die jonge jongetjes.
En wat vertelde, jij spreekt zijn vader, hè? Wat vertelt hij jou?
Ja, die zegt dus zo van wat fantastisch. En hij deed het echt niet voor het geld. In die tijd gaf Saddam Hussein, dankjewel Saddam Hussein, altijd heel veel geld aan aan terroristen. Ja, martelaren voor Saddam. Waardoor de Israëlische kant weer kon zeggen van ze doen het alleen maar voor het geld. Waardoor hij weer zei van we doen het niet voor het geld. Als hij voor het geld was gegaan, had, was hij wel collaborateur geworden met Israël. Ik geef al het geld aan de moskee. Ja, dus het is heel erg bezig met het hoeden van de reputatie van de zoon. En voor de rest, fantastisch. En mogen we andere kinderen ook gaan. Ja.
En hoe interpreteer je dan de woorden die man tegen jou uitspreekt?
Ja, dat is altijd het grote probleem van de psychiatrie. Is een ontkenning echt een ontkenning? Of bevestigt de ontkenning juist het probleem? Hè? En ik had dus wel die gesprekken met die psychiaters allemaal in mijn achterhoofd. En tegelijk moet je ook weer niet naïef zijn. Die psychiaters zijn ook Palestijnen. En weten ook dat we in een mediaoorlog zitten. En dat het beeld dat Palestijnen staan te juichen bij de dood van hun familieleden, als die familieleden onschuldige Joodse kinderen hebben opgeblazen, is niet echt een winner. Veel van die psychiaters hebben ook wel in het Westen gestudeerd. Die weten ook gewoon wat het effect ervan is.
Maar die psychiater had jou ook verteld, en dat staat ook in het artikel, dat deze ouders daar vroeger of later gewoon ontzettend veel last van krijgen. Ja, en een depressie van krijgen. Ja, ja. En dat ze in eerste instantie in een ontkenningsfase zitten, maar dat er een enorme genadeklap op een gegeven moment komt. Ja. Maar, dus dat had je in je achterhoofd toen je die vader sprak.
Ja, maar jij sprak ze nog op een moment van ongelooflijke trots. Hè? Ik bedoel, die vader was nog de koning te rijk dat zijn zoon.
Ja, hij probeerde in ieder geval uit alle macht die indruk te wekken. En ik denk ook dat...
Voel je het waarachtig? Ik bedoel, was het echt?
Het is cultureel gewoon heel moeilijk. Omdat de manier waarop een Noordwest-Europese man emoties uit, zeker van mijn sociale klasse, is zo anders. En het staat gewoon zo haaks op mijn eigen humanistische ideologie, dat je blij zou zijn met de dood van een kind. Ik kan wel voorstellen dat sommige mensen zo verteerd zijn door haat, dat ze uiteindelijk denken, raak ze maar. En van de andere kant is ook, nee, zo gewoon niet. En ik vind die dingen heel plausibel van die psychiater. Dat hij zegt, het is zo verschrikkelijk dat je in de ontkenning wil. Hè, dus sommige mensen gaan ook in de ontkenning in andere gevallen zeggen van, die persoon is eigenlijk helemaal niet dood.
En je ziet ook dat zegt de vader ook, hè? Hij is niet dood. Hij leeft in de hemel.
Dus ook mensen, dat is zelfs afschuwelijk als mensen dus bijvoorbeeld iemand verliezen en het lichaam wordt nooit gevonden. Dat ze dus ook nooit aan die rouw toekomen. Omdat ze altijd nog die verschrikkelijke hoop die ze eigenlijk zouden moeten mee afrekenen. Dus maar ik dacht van ik dacht ook van dit wordt ook een stuk voor de pagina 4, dacht ik. Want we krijgen die psychiater die zegt, kijk, deze man is in ontkenning. En die man handelt precies zoals de psychiater zegt. Maar wie weet heeft de psychiater wel ongelijk. En dan is dus ook in de journalistiek is tijd gewoon echt heel belangrijk. Ik had jullie podcast afgeluisterd met Olaf Koens. Ja. Die dan 2 weken gewoon mag verdwijnen.
Ja, door Rusland mag dat reizen. Is, om het Rusland echt te leren kennen.
Dat is echt leiderschap van zo'n hoofdredacteur. Want als één iemand het mag, waarom mogen anderen het dan niet? En dan moet je als hoofdredacteur gewoon zeggen, omdat Olaf Koens heel erg goed is. Nou, dat vinden niemand leuk om te horen. En ik ben geen Olaf, is echt wel van een, die doet ook echt een ander soort werk. En die is een echte journalist. Maar ja, in dat opzicht had ik ook een soort van zo'n soort vrijheid. Dat Carolien zei van, nou, weet je, blijf maar zitten. Dus ik dacht, ik blijf wel zitten. En wie weet wat er gebeurt. En dat is wel, zijn het mensen, heb ik een aantal van die momenten, dat ik gewoon door lang genoeg ergens te zijn, opeens het beeld dat je zo goed kent van CNN niet meer klopte. De opening is in een Soedanees hongerkamp waar uitgemergelde mensen komen. Die zitten precies zoals op de beelden voor Giro 555 met de vliegen op hun gezicht en zo. En op een gegeven moment trek ik het niet meer. Ik denk, ik kan niet gaan huilen, maar ik. Dus ik zei, doe maar hello everybody. En toen iedereen, hey! Die waren gewoon energie aan het sparen na een waanzinnige wandeling van 1200 kilometer. Maar als die grote meneer zegt hallo, dan zeggen we ook wel even hallo terug. En dit was eigenlijk, nu volgt dus ook zo'n moment daar in Gaza. Van de broer van de terrorist. Die op een gegeven moment zegt, kom even mee. En mijn vader mag er niet bij zijn. Die dus gewoon, denk ik, echt de behoefte had. Omdat althans er één getuige was van de waarheid. Het zal je gebeuren. Hè? Dus je zit daar, je wordt geboren in een vluchtelingenkamp. Met totaal getraumatiseerde grootouders. Totaal getraumatiseerde ouders. Geen enkel uitzicht op een verbetering van je leven. 9 broers en zussen. Bloedheet. En dan blaas je broer zich op. Je grote broer. Met wie je een kamer deelde. En dan in die kamer. De kamer die hij deelde met zijn broer doet hij dicht. En vervolgens pakt hij een soort plastic fles. Vuilniszak, een plastic zak. En daar laat hij dus de kleren zien die hij inmiddels heeft gekregen. Die zijn broer droeg toen hij de aanslag pleegde. Waar het bloed ook nog nat is. Dus het stinkt ook ontzettend. En waar de gaten in zitten. Want ja, die is doorzeefd toen hij probeerde die aanslag te plegen. En dan, dat was ook eigenlijk, volgens mij had hij tot dat punt nagedacht. Zo van, ik ga de Gawaga, de buitenlander, laten zien. En daarnaast, ja. Dus, en ik stond daar ook zeg, totaal hulpeloos.
Ja, wat zeg je dan?
Wat zeg je dan? Dat was je het gewoon, ik weet niet.
Wat wilde hij zeggen, denk je?
Ik denk dat hiermee? Hij... Dat in die diepe poel van zwartheid hij gewoon licht wilde brengen door iemand de waarheid te vertellen. En die waarheid die was van weet je, als ik dit aan mijn vader laat zien, dan knalt hij helemaal in elkaar. Als hij die kleren kan voelen, of wat er over is van die kleren, en nog het bloed, het vocht van zijn zoon, dan is het gewoon, ja. Dus ik moet hem nu beschermen door hem in zijn ontkenning te laten. En dat denk ik ook wat er veel van die Palestijnse kinderen overkomt. Die dus die eigenlijk voor hun ouders, mentaal voor hun ouders moeten zorgen. Omdat hun ouders die hele situatie niet aankunnen. Maar daardoor ontstaat een generatie die zelf ook net voor zichzelf heeft kunnen zorgen. Want die hebben hun belangen van hun ouders voor moeten stellen. Ja. Ja.
En goed, toen had je die kamer gezien, die kleren, die stank die erheen. De stank van de dood, hè? Is dat ongeveer. Ja. Toen nam je afscheid.
Ja, nou dat is dan ook zo met wanneer ga je dan weg? Weet je, van een soort van nou. Want dat is dus het perverse. Is dus dat ergens in die hele situatie. Die van de ene kant was ik helemaal in het moment. Want het was zo echt en puur. En ik denk dichter bij de ellende hier. Aan Palestijnse kant. Want aan de Israëlse kant kun je ook dit soort verhalen maken. Dat het lijden daar neemt ook afschuwelijke vorm aan. In die tijd zeker. Maar ik kom nooit dichtbij. En tegelijkertijd is er ook heel even die professionele flits. Goed materiaal.
Ja.
Van wow.
Je hebt het contrast. Je hebt de vreugde. Het martelaarschap wordt gevierd. Je hebt de harde waarheid van het bebloede kleding.
Ja, nu is het verhaal rond. En ook een soort opluchting die je hebt als je confirmation bias wordt bevestigd. Hè. Mijn bias is mensen zijn mensen. Waar je ook komt. Ja. En niemand wil iets slechts voor zijn kinderen. En als dan mensen dat wel doen, dan verstoort dat ook zo ontzettend. Dus ook dat. Ja, en dan tikken.
Maar hoe ga je toch even nog, want je bent dan bij dat huis. Hoe stelde je je daar op als interviewer? Ben jij iemand, ga je zitten en laat je de gesprekken gewoon komen? Of registreer je heel lang? Blijf je daar lang? Hoe?
Ja, dus sowieso geen opnamemateriaal, apparatuur. Okay, omdat mensen dan in ieder geval, hoe heet dat, on deniability, dus kunnen ontkennen.
Dan een aantekenboekje? Of?
Ja, ja. Okay. Ja, maar ook daar dan niet, nee. Dus dan, nee. Als ik dan naar wc ga, dan maak ik heel snel aantekeningen. Omdat ik wil mensen eigenlijk laten vergeten dat hoe kunstmatig die situatie is. En ook, ja, dus wat ik aan... Ik heb niet zoveel aan de Israëlse kant gedaan, maar daar ook van... Hé, ik ben jullie stem voor lezers in Nederland. Weet je, als er iets is aan het beeld wat volgens jou niet klopt... ik ga het wel allemaal checken, maar ja, ik gebruik mij, weet je. En voor de rest, ja, dus dat zijn allemaal niet hele hoogdravende gesprekken. En het, ja, mensen zijn ontzettend verontwaardigd over het onrecht dat hen treft. En willen mij dan dus daar ook een bevestiging van ontlokken. Van, het is toch ongelooflijk wat ze allemaal doen en zo.
Ja, maar ze vragen ook, wat vind jij ervan, beste Joris?
De Joodse wereldsamenzwering. En hoe staat jouw land? Wat doet jouw land dan? Nederland is heel slim. Die geven zowel aan Israël heel veel steun als aan de Palestijnen heel veel steun. Dus beide groepen denken that we love them. En daar moet ik dan zo'n beetje doorheen laveren. Ik wil niks zeggen waarmee ik mijn eigen humanisme zeg maar tekort doe of ontken. Dus ik ga niet liegen of zo. Maar ik ga ook niet meepraten over de Joodse wereldsamenzwering. Want die is er helemaal niet.
Maar vraag je bijvoorbeeld zo'n vader naar wat hij voelt?
Ja, dus dan zeg ik wel van ik denk dat als mijn vrienden in Nederland dit zien, dat ze het niet kunnen geloven. Dus ik zeg niet van, ik geloof het niet of zo. Want dan zit je in die confrontatie. En dat is een script.
Dat ze niet kunnen geloven dat hij daadwerkelijk blij is.
Ja. En dan zegt hij, ja, maar die vrienden van jou, die kunnen ze ook niet... Maar stel je voor dat ze net als mijn ouders in 1948 uit hun huizen waren gejaagd. En stel je voor dat ze in 1967 dit. En stel je voor dat. En zouden ze dan nog steeds niet kunnen geloven. En dus ja, mensen hebben ook op de satelliettelevisie... Dat is het bizarre aan deze tijd. Het is allemaal hypermediaal. In de zin, ze hebben op de televisie al heel vaak dit soort vaders gezien. En nu zijn ze het zelf. Je had al vroeger dat idee van dat je...
Dus ze doen na wat ze zien, denk jij?
Ik weet niet of ze het nadoen, maar het zit wel in hun hoofd.
Ja. Je dus behoort zo te doen als je zoon gestorven is.
Net. Er ligt een soort script klaar waar je dan denk ik ook wel instapt of zo. Als je ook al zo lang, eigenlijk je hele leven sinds je geboorte, in zo'n onrechtvaardige situatie zit. En je hebt dus een keer de kans om dat allemaal te gaan zeggen tegen een westeling. Waarom ook niet?
Ja.
En zo. En daar komen andere mensen bij en die gaan dat ook allemaal zeggen. En dan, normaal kan ik het ook allemaal wat luchtiger maken. Maar natuurlijk niet in die situatie. Ja, dan op een gegeven moment kun je een beetje over voetbal beginnen of zo. Maar...
Ja.
Nee, hier wordt weinig gevoetbald in dit bij deze ontmoeting.
Ja, dit is allemaal zo... Ja.
De broer zegt in het artikel nog, Joris, het was Arafat's eigen keuze.
Ja. Ja.
Hoe hoor jij dat aan?
Ja, dat ik denk dat hij daar echt gelijk in heeft. En dat ieder mens heeft, het is toch makkelijk als zevenvinkje man om te zeggen wanneer ik zelf waarschijnlijk nooit in een situatie kom. Maar je hebt altijd een keuze om zoiets niet te doen. Het grootste deel van de mensen doet het niet. 99,9999% van de moslims in de wereld houdt zich totaal ver van alle vormen van terreur. Die kiezen daar allemaal voor om het niet te doen.
Want dit was een goed opgeleide jongen, hè, die het had gedaan.
Ja,
een soort van. Vierdejaars pedagogiek of zoiets staat mij bij het verhaal.
Al is het onderwijsniveau daar is wel van een andere orde dan bij ons. En ook heel erg op uit je hoofd leren gericht. Ja. Helaas. Die organisatiestructuur van het Palestijnse gezin. Van de vader weet alles en voelt niks. En die bepaalt alles. En daarboven daar zit de leraar en de imam weet het allemaal. En de leider weet het allemaal. Dat wordt helemaal gekopieerd. Daar kun je niet in het onderwijs opeens heel kritisch gaan lopen doen. Dat
maar is er misschien vanuit zo'n situatie die zo uitzichtloos is. Dat je daar vast zit in Gaza. Dat je geen kant eigenlijk op kan. Dat je misschien wel nooit een goede baan zou krijgen. Of iets zal vinden waar
of
je...
Trouwen.
Of zal trouwen. Misschien is dit misschien een van de weinige manieren om je vader trots te maken?
Nou, dat is wel mijn diepste angst. Ja, dat is uiteindelijk die kinderen zich gaan opblazen in de hoop dat dan hun ouders trots zijn. Ik bedoel, dan zit je er wel echt in de ergste ring van de hel. Weet je, dat, en ik vrees dat dat wel ook, ja, dat die sfeer, dat bepaalde karaktertypes. Je hebt daar natuurlijk ook blauwe, rode, groene en gele mensen. En dat bepaalde mensen heel bevattelijk zullen zijn voor dat idee. En dat je dus er ligt voor jou geen enkele mogelijkheid voor een helderrol, behalve deze. Nee, dat, het is echt, het is Gaza. Dat de Westhoever is erg, maar Gaza is nog zo, is echt het ergste van het ergste. Van de andere kant, weet je, vergelijken bij Oost-Congo, daar gaan wij niet eens naartoe.
Nee.
Ja, dat is het aparte aan dit conflict. Het is echt een mediaoorlog.
In de Midden-Oosten zin dat, wordt goed in die goed zin gecoverd. Ja. Als je het vergelijkt met wat er in Afrika.
Ja, en dus het eindresultaat daarvan is dat als je een soort taartdiagram zou maken van alle burgerdoden door regeringsgeweld, dat de aandeel van Israël niet zichtbaar zou zijn. Het aantal Palestijnen dat Israël doodt is zo klein dat je in zo'n taardiagram het niet zou zien. Het aantal doden dat valt in Noord-Korea door dat afschuwelijke regime met zijn hongersnoden, in Oost-Congo door die afschuwelijke conflict daar, zoveel groter. En toch, omdat Israëlse mensenrechten schendingen door Israël zo vaak in het nieuws komen, ontstaat er zo'n soort beeld van, nou, Israël is echt de allerergste van allemaal. Ja. Zie je daar? En dan komen de antisemieten en die zeggen, zie je wel de Joden? En dus ik had ook altijd een enorme soort aarzeling, dat ik dacht, ja, ben ik weer aan het berichten over die keer dat er eens een dode valt door Joodse hand.
Weer een vergrootglas aan het zetten op iets wat misschien kleiner, wat kleiner is, relatief.
Proporties, het is wel echt, ik weet nog dat we gingen dan een weekend weg en we waren de auto aan het inladen en dan het nieuws natuurlijk aan en er werd gezegd, nou, bij een grote aanslag vanochtend zijn zeker 34 doden gevallen in het centrum van, nou ja, weet je, wij op dat moment deed ik alweer bijna de coolbox uit de auto. Want ik dacht, 34 doden, dat is zo goed. Dus Amerika, in Algiers. In Algerije. Oh, dat is niet erg. Dan zijn het moslims, maken moslims dood. Nee, dat vinden we niet erg. Dat is heel apart. En dat, dus aan de Israëlse kant, sommige mensen zeggen van ja, die obsessie van jullie met als wij eens iemand doodmaken, na 2000 jaar antisemitisme, weet je, daar zit nog wel iets in of zo. Alsof, waarom die focus op ons?
Ja.
Dus ja, een mediaoorlog is dus een oorlog niet alleen met heel veel media, maar ook waar het verloop van het conflict voor een deel wordt bepaald door de manier waarop dat conflict wordt verbeeld. Dus in Oost-Congo heb je twee groepen, laten we ze stammen noemen, en die vechten het uit om een stuk land en de sterkste wint. Punt. Maar tussen Israël en Palestijnen, ja, Israël heeft kernwapens. Die kan die Palestijnen echt vanmiddag nog gewoon allemaal de zee injagen of Syrië injagen. Ze zijn zo ontzettend militair veel sterker. Dat is geen vergelijking. David en Goliath. Het is Goliath en een muis. Maar dat kunnen ze niet verzilveren. Omdat wij daar zijn. Wij maken daar beelden van. De Arabische journalisten maken daar beelden van. En dus weegt dat voor Israël op tegen de winst van al die mensen eruit jagen. Want daar is zeker nu echt wel steun voor. Om al die Palestijnen er gewoon uit te jagen. En dus het gaat er heel erg om. Hoe verbeelden wij dat? En hoe onmenselijker de Palestijnen eruit zien. Hoe meer toestemming Israël vanuit het Westen krijgt. Om zijn militair overwicht te verzilveren. Dus dan is het ook, speel je dus ook echt met vuur. Met dit soort stukken. Hè? Dus over het zo'n makkelijk filmpje even over. Oh, weer blije Palestijnen, want hun broer heeft zich opgeblazen. Van de andere kant ben ik hier bij de neus genomen. Ja, ik zou echt met hand op mijn hart durven te verklaren dat daar niet het geval was. Maar op dit soort metaniveaus moet je eigenlijk allemaal de hele tijd nadenken. En omdat me dat bijna niet lukte in de krant. Wel een beetje. En NRC had daar nog echt wel veel belangstelling voor. Maar op tv was het onmogelijk. Heb ik dus uiteindelijk Het zijn het mensen geschreven. Want ik dacht, ik heb een boekvorm nodig om dit soort dilemma's echt goed uit elkaar te pellen. Van inderdaad zo'n vader die al vaders heeft gezien. Maar ook stenengooiers die weten dat ze een steen aan het gooien zijn. Ja. En die ook weten dat ze dus geen bom leggen. Want daar zijn zij tegen. Je hebt de stenengooiers die zeggen, nee, we moeten David en Goliath nadoen. En bommenleggers die geven ons slecht imago. De bommenleggers zeggen, ja, dat imago maakt niks meer uit. Want we moeten gewoon, ja, die West doet toch niks voor ons. En zo'n Palestijn die is wel ook. En maar het is niet nep, want die kogel door zijn knieën is wel echt.
Ja.
Maar Joris, op een of andere manier schets jij nu een beeld dat je een soort speelbal bent van twee propagandamachines. Die van de Palestijnen en die van de Israëliërs.
Ja,
best een soort
maar dat is ook
raar beeld wat je schetst.
Wat ik dus zo apart vond is dat je nauwelijks kunt onttrekken aan die machines. En dat die machines die hebben op zoveel manieren invloed op je werk. De eerste is al dat je gewoon niet naartoe mag. Het is een van de redenen dat wij gewoon, dat ik dus ja, met mijn artikelen bijdroeg aan anti-Israëlse stemming, was dat ik heel veel artikelen maakte over wat Israël allemaal deed in Gaza. Maar Irak, waar dus ieder jaar 100.000 kinderen omkwamen door de sancties, daar kwam ik gewoon niet in. Daar stierf dus in een maand stierven meer mensen dan in een jaar tussen Israëli's en de Palestijnen. Dus dat is al een manipulatie, dat je mensen gewoon niet toelaat. Dan heb je gewoon dat de ene hebben gewoon veel meer geld dan de andere. De ene zijn Westers en de andere niet. Ja, die Westers, die bijvoorbeeld Israëli's, die rouwen zoals wij. Wij zeg ik even dus autochtone Westen. Dus bijvoorbeeld als ze dus bijvoorbeeld heel bang worden van aanslagen, dan gaan ze aan de lijn doen, omdat ze dat kunnen controleren. Nou, ik denk heel veel mensen die dit beluisteren, denken, oh ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is iets heel anders dan met geweren schietend door de straten lopen, als je bang bent. Dus die uitingsvorm is anders. Moet je dat dan gaan compenseren? Moet je maar zeggen, ja, deze mensen schieten wel in de lucht, maar eigenlijk als ze thuiskomen gaan ze huilen. Was ik niet bij, maar ik denk het. Niet zo makkelijk. Zo'n Israëlische woordvoerder die gewoon in prachtige volzinnen de ene bal erin schiet naar de andere. En dan komt er zo'n Palestijnse stumper die ook niet goed mag zijn, want als hij goed wordt, dan wordt hij een bedreiging voor de leider. Iemand die heel goed op CNN doet, wordt een bedreiging voor de leider. Die moet weg. Ja. Nou, al dit soort dingen is dus, ja, dus zo'n woord manipulatie. Je zou eigenlijk ook weer betere woorden hiervoor willen hebben. Soms is het echt manipulatie en soms is het veel meer sturing. En toen dacht ik, ja, daar heb ik een boek voor nodig.
En dat heb je geschreven. Nog even terug naar het verhaal. Je neemt op een gegeven moment afscheid van die familie. Ik kan me dan zo voorstellen, je loopt terug naar je hotel en dan zak je op een gegeven moment neer in je stoel. Hoe rond je zo'n dag af? Ik bedoel, je bent er niet voor niets misschien wel 2 jaar later mee gestopt of weggegaan uit het Midden-Oosten.
Ja, want wat ik het moeilijke daaraan vind, en dat is eigenlijk, dat is zeg maar, het zijn hele lichte vorm van trauma, is dus dat je kan de emotie die je hebt op het moment dat je hem hebt niet verwerken. Ik kan daar bij die jongen in dat vluchtelingkamp niet daar huilen. Terwijl eigenlijk, het is zo ontzettend verdrietig. Het is zo onmachtig. Fucking hell, man.
Maar ik kan wel voorstellen, hij is zijn broer verloren. Je kan wel een schouder om zijn arm gooien.
Ja, maar dat is toch niet omhelzen. Ja.
Zo en dat ben jij niet, geloof ik.
Nee, zo ben ik ook niet. En ik zou ook, ik vind dat ook professioneel moeilijk. Ik denk je echt wel een soort afscheid. Ik maakte ook, als ik eens een keer, het lukte bijna nooit, maar een belangrijk iemand interviewde, maakte ik ook nooit zo'n powerwall foto. Dat Joris met Hassan Nasrallah of zo. Ik vind het allemaal, we hebben wel echt verschillende rollen. Maar je hebt het ook bij een bombardement of zo. Je kan op het moment van dat bombardement kan je niet de emoties toelaten die je voelt. Namelijk echt het besef, het kan nu ieder moment voorbij zijn.
Maar je bent wel bang.
Je bent wel bang, maar je komt niet bij het gevoel. En dan laat ze je in je hotelkamer en dan is het dat gevoel ontzettend moeilijk op te roepen. En ik had er nog het geluk dat je toen nog geen sociale media had. Waardoor ik dus op een gegeven moment, ja, ik kon nog een beetje nieuws kijken. En voor de rest waren er geen prikkels. Maar ik kan me nu voorstellen helemaal dat je dus helemaal in die prikkelmachine blijft. En dat hoopt zich wel op, hè. Dus die, je moet er wel bij. Dus daarom denk ik dat veel collega's veel drinken. Dat viel ook bij Olaf op. Hoe makkelijk die daarover praat. Wel, dat is echt, alcohol is een gevaarlijke drug.
Drink jij niet?
Nou, in die tijd veel. Ja, omdat je toch, ik wilde gewoon die stemming veranderen. Weet je, ik wilde uit die stemming. En om helemaal dat te gaan oproepen en te gaan proberen dat weer te voelen en dan maar die gevoelens laten komen. En is het huilen, is het schreeuwen, is het wat wordt het en zo. Terwijl morgen rond om 7 uur staat Radio 1 weer klaar. En dan een stevig glas whisky. Dan heb je het, dan is het ook alsof het even weg is.
Dan slik je het weg en dan ga je verder.
En dat is heel de sfeer onder correspondenten. Van dat, wat zijn we stoer en wat drinken we veel. Maar ja, waarom drinken we veel? Omdat we gewoon niet meer bij onze gevoelens komen.
Nee. Je hebt over dit interview gezegd, hiervoor ging ik de journalistiek in ooit.
Ja.
Kan je dat uitleggen?
Ja, die vond ik dus zo eng vind aan journalistiek, is dat als we berichten over een wereld die we niet kennen en we brengen daar het nieuws, dat mensen hier gaan denken dat dat nieuws die wereld is. Als je dus het altijd hebt over de uitzondering en nooit over de regel, gaan mensen de uitzondering aanzien voor de regel. Mensen die in Limburg in een dorpje wonen en nog nooit in Amsterdam zijn geweest, die denken misschien dat hier heel gevaarlijk is, want alle criminelen worden doodgeschoten op straat. Terwijl wij Amsterdammers weten van, ja, weet je, dat doen ze echt niet zo vaak en dat houden ze ook een beetje binnen de familie en zo. als je dus alleen altijd die aanslagen ziet, dan denk je Amsterdam is onveilig. En dat heb ik heel erg met moslims zien gebeuren. Dus mensen wisten geen, dus niet islamitische Nederlanders, wisten geen donder van de islam tot 2001, 11 september 2001. Ze wisten er net zoveel van als nu mensen over het hindoeïsme. Vervolgens gaan we als nieuwsmedia jarenlang nieuws over moslims. Nou, dat is dus alleen maar baarden die enge dingen roepen. En die waren er ook echt. Nou, heel goed dat we daar verslag van doen. Maar voor de gewone niet-islamitische Nederlander kwam dat dus, dat werd de islam. En vervolgens zitten we dus nu al jaren met een partij, een tweede in het parlement, die over moslims praat zoals antisemieten over joden. En dat is niet onze schuld als journalistiek, maar we zijn er ook niet los van te zien. Heel veel van die beelden hebben wij gebracht en we hadden daar een goede reden voor. Het was het nieuws. Iemand zei, we gaan jullie afslachten in je bed. En we moeten dus een manier gaan vinden om ook die regel te laten zien. Ja, maar normale moslims zijn natuurlijk helemaal niet zo. Dus het hermenselijke, als ik een nieuw woord mag uitvinden. Na de ontmenselijking, en vandaar dus ook de titel, het zijn net mensen. Ik vertel dus vaak aan vrienden dan over Arabieren. En dan zeiden ze, ho, ho. En zei, ja, het zijn net mensen. Ja, weet je, ja, die hebben ook een hekel aan hun schoonmoeder. Weet je, die soorten, oh ja, nou, hi, hi, hi. Ja, wat denk je nou? Als je daar de hele avond moet zitten en het is heel saai. Dus ja, daarvoor ging de journalistiek.
Joris, hoe vaak denk je terug aan dit verhaal?
Nou, niet zo vaak. Ook omdat er in mijn leven in Amsterdam helemaal geen raakvlakken zijn. Dat is ook zo raar aan dat correspondentschap. Een paar uur vliegen. Je zit in een compleet andere wereld. En hier is er niets dat daaraan herinnert of zo. Dat is zoiets vreemds, maar het zit er natuurlijk wel. Dus ik ben laatst ook weer...
Wat zit er dan nog?
Ja, dus gewoon die rauwe confrontatie met sterfelijkheid. Met onrechtvaardigheid. Met echt ongelijkheid in een lot. In machteloosheid. Echt de zware, grote, donkere emoties waar van die middenklasse types als ik de literatuur voor gebruiken. En als je er dan opeens in zit, ja, dan zit je dan met je Dostojevski en zo, dan is het echt wel even... Ja, en het bleef natuurlijk wel bungee jumpen, want ik kon altijd weg. En dat is natuurlijk wel echt een verschil met mensen daar. Maar ik ben dus bijvoorbeeld ook op een gegeven moment op een haarna opgeblazen. Toen ben ik nog een jaar gebleven daarna, over ontkenning gesproken. Maar uiteindelijk ben ik toen bij mijn vertrek uit Israël in 2003, toen ik stopte als correspondent, ook echt 20 jaar niet terug geweest naar Israël. Ik ben in mei afgelopen jaar er naartoe gegaan. Echt om die reden. Omdat ik moet nu naar die plek toe. Want anders, ja. Dus toen kwam ik ook bij die borden.
Want anders?
Ja, want anders blijft dat maar zo. Is het zo groot of zo? Dat ik echt dacht van wat.
Er moest er iets toegevoegd worden aan die ervaring of zo.
Het ergste toen ik er eenmaal was. Toen bleek er helemaal geen gevoel meer boven te komen. Het was al helemaal verwerkt. Ja. Maar ik had toch echt zo'n idee van Israël, nee, daar vind ik niet meer naartoe.
Nutteloze reis?
Nee, het was heel goed. Want het was daardoor dat ik besefte van... Oh, maar dat weefsel is al lang... daar zit gewoon een litteken. Maar het is voor de rest wel weer geheeld. Dus er lag nu een plakket van waar werd beschreven wat er gebeurde. Ik zat in een busje op weg naar de NOS-studio. En daar op een gegeven moment zag ik een man keihard wegrennen uit een auto. Terwijl een Israëlse soldaat naar die auto toe ging. En toen ging die auto de lucht in. En wat ik toen al had vermoed, stond ook op die plakket. Van dat dus inderdaad, die auto, daar zaten twee Palestijnen in. De chauffeur en de bom en de terrorist. En die waren op weg naar een hele drukke straat. Maar werden voor die drukke straat tegengehouden door een soldaat. Waarop de ene wegrende en de andere wachtte tot de soldaat kwam en zich toen opblies. Waardoor die soldaat ook doodging. Ook een jonge jongen, ook 19. Als ik aan de Israëlse kant had gezeten, had ik over die jongen zo'n verhaal geschreven. Waarbij je denk ik in ieder geval die ontkenningsfase kon overslaan. Ik denk dat die Israëlse ouders, wat ik daar ook zag, voor zover ik dat kan volgen, daar eigenlijk verder mee waren. Maar ja, dus toen was het nog even langs mijn oude huis geweest. Dat bleek ook nog te staan. Bleek gelukkig niet ingepikt door Joodse kolonisten. Dat soort dingen.
Het was klaar.
Ja.
Op een of andere manier.
Het was geheeld of zo. Ja. Maar weer dat je denkt, wauw, in 4,5 uur. Ik stap daar naar buiten. Dan kom ik op Ben Gurion aan. Dan neem ik een taxi naar Bethlehem. En dan zit ik er helemaal in. Dat als ik dat nu doe, kan ik er vanavond nog zijn. En die wereld is daar gewoon.
En je kan er ook 20 jaar niet zijn als je hierheen bent.
Ja, 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 dat was wel echt vermijdingsgedrag om daar 20 jaar niet naartoe te gaan.
Ik vind nou, we zijn nu een beetje aan het afronden. En dan vind ik het ook wel weer jammer dat Joris niet meer eigenlijk journalist is. Maar een soort Fulltime antropoloog, schrijver.
Nou, sterker nog.
Praatjesmaker noemt hij zichzelf. Een beetje denigrerend. Hè, want het is wel iets meer dan praatjes maken. Maar ik bedoel, ik mis hem dan ook wel weer als journalist. Dat wil ik eigenlijk nog even zeggen. Dat hoef je helemaal niet op, hoef je helemaal niet op te reageren, Joris.
Nee, het is wel
laat maar lopen.
Nou, wat wel echt heel interessant hieraan is, is dat dus ik probeer dus nu na te denken, en met het Zeven Vinkje boek ook, hardop na te denken over hoe kunnen witte mannen veranderen, en dan vooral mijn soort witte mannen, zodat de rest kan bloeien zoals wij altijd al konden bloeien. En in de media is dat problematisch. Omdat als in de media ik dat zeg, dan kan je dat opvatten als dat ik de plaats inneem van een vrouw of een persoon van kleur die zegt, hey, hoe onrechtvaardig is het? En wat er dus nu is ontstaan, een situatie waarbij als je een witte man op televisie hoort praten over diversiteit en inclusie en rechtvaardigheid, dan is het een oude, boze, rechtse man, zoals Frits Wester of Sip Winia of Wierd Duk of Johan Derksen, die zegt, wat een bullshit. En dus 7 miljoen witte mannen hebben op televisie alleen als rolmodel dat zo gedraag je dus. En we zien dus eigenlijk nooit al die witte mannen in Nederland die in ieder geval een stappen hebben gezet en die zeggen, ja, ik wil heel graag een samenleving waar iedereen kan bloeien. En dus ik snap waarom wij dat niet aan televisie mogen zeggen en ik dus ook nergens ooit mag meepraten over mijn eigen boek. Omdat ik dan de plaats inneem van een vrouw die ook had kunnen zeggen hoe onrechtvaardig het is. Maar het effect is dus dat we dit gesprek niet voeren. En dat die mannen die dus al wel stappen aan het zetten zijn en die ook al allerlei tips hebben over hoe je andere mannen op die weg kan helpen naar een realistischer beeld van de samenleving, dat dat eigenlijk helemaal buiten de media om moet gebeuren. En daar gebeurt ook heel veel. Maar de media is wel de plek waar je dat natuurlijk doet. Dus op zich, ik ben echt in dat opzicht nog steeds journalist. Ik ben echt nog aan het kijken van, dat zing, maar ik zit op een soort strafbankje. Ik mag nergens meedoen over dit onderwerp.
De stront is over je heen gegooid.
Het is echt heel apart. Het is ook, dus geen enkel debatcentrum die ooit er iets mee heeft gedaan. En dus op geen enkele longlist ook maar van een prijs, van een jury of zo. En dus ik mocht ook echt niks meer schrijven in de krant, in mijn eigen krant erover.
Maar aan iedere keukentafel ging het er wel over.
Ja, maar
iedere man vroeg zich toch even af hoeveel vinkjes raak ik.
Maar daar bleef het dan bij.
Ik denk dat er wel heel veel mensen, ook misschien wel door alle commotie eromheen, en ook de kritiek die je soms te verduren kreeg, er wel extra over na hebben gedacht.
Het is heel invloedrijk geweest.
Het is mijn slechtst verkochte boek.
Ja, maar misschien hoeft misschien je best verkochte werk niet je best verkochte werk heeft misschien wel niet de meeste impact gehad. Misschien heeft je slechtst verkochte werk wel de meeste impact gehad.
Maar ik ben zo bang dat mensen dus niet.
Dat weet je nog niet.
Het is best bang dat
vers boek nog.
Wat ik merk dat als mensen erover hebben, dat ze het hele tijd zeggen van, oh, je moet ik me schuldig voelen.
Nee, maar dat vind ik zo'n dus rare reflex.
Dat is niet de kern van het boek.
En maar je mag bijna niks meer. Dat is ook zo'n dooddoener.
Joris gaf net keurig een lijstje van namen van mensen die dit beeld allemaal bevestigen.
Ja, ik vind dat als mensen zeggen van je mag niks meer zeggen, dan zeg ik van waarom wil je het nog zeggen als je beseft dat dat woord al die tijd heeft bijgedragen aan een onrechtvaardige samenleving? Waarom zou je bijvoorbeeld heks, weet je, als je gewoon echt gaat beseffen wat we met vrouwen hebben gedaan die zich niet aanpasten aan de norm al die jaren en dat we dus een man is geen heks als een tovenaar, is een toffe gast met een puntmuts en een stok die problemen oplost. Waarom zou je dan dat woord nog willen gebruiken? In plaats van, en waarom zou je, ja, moet je nou als jezelf slachtoffer maken, terwijl toch echt de mensen voor wie dat woord wordt gebruikt? Dat begrijp ik niet.
Inlevingsvermogen.
Je kan er ook te veel van hebben.
Hebben we het dan ook best over.
En te weinig.
Zeven vinkjes en zo gehad. En hoop ik dat er nog een paar exemplaren van dat boek, van dat ongelooflijk slecht verkochte boek, er zijn er hartstikke veel van verkocht hoor. Alleen niet zo waanzinnig veel als van die andere boeken.
Ja, ik had zo graag veel mannen zoals ik bereikt. En dat is dus veel minder gelukt.
Maar ik weet al wat jij daarover hebt geschreven, Joris. Als die man gisteren tegen jou zei met wie je in de auto staat. Ik weet dat wel. Het is niet zo, maar...
Ja. Hey, dat was vroeger ook zo. Ik dacht ook dat ik het allemaal al wist. Ja.
Blijkt niet
echt. Emancipaties voor vrouwen, dacht ik.
Joris, dank je voor je komst hier naartoe. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westerik. Tegenover me zit Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben, suggesties, mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Laat vooral ook een recensie achter.
En dan niet over Joris in dit geval, maar over hoe wij het hebben gedaan. Merel.
Dan kan
Frans. Want Joris die weet dat nu onderwijl wel, al dat gezeik.
Maar laten we vooral een recensie achter, dan kan Frans ze allemaal gaan lezen.
Moet je niet doen.
Volgende week een ander verhaal. Tot dan.